In mijn tuin op Eiburg staat zoals altijd de boom die de inspiratie is voor Tree Talks. Die boom gaat mij hoe dan ook overleven. Maar hoe kan ik het beste met hem en alles waar hij voor staat samenleven? Met wie kan ik nou beter over het ontzag voor de natuur spreken dan iemand die daar middels het werken met het plantenmedicijn en microdoseren veel over weet te vertellen? Serious business dus. En toch is de lach ook niet ver weg bij haar als mijn microfoon uit elkaar valt.
Ik moet even lachen om jouw microfoon.
De microfoon valt uit elkaar. Nou ja, alles is vergankelijk natuurlijk, hè? Ik zit hier vandaag in Tree Talks met Jacobien van der Weijden, holistic coach en al sinds 2003 in dienst van de Psychedelic Renaissance. Ze faciliteert psychedelische sessies en dan in 2017 start ze samen met Hein Pijnaken het Microdosing Institute. Een platform en een community in één. En zolang ze zich kan herinneren, is ze al geïnteresseerd in andere culturen en shamanisme. En heeft ze door de jaren heen heel veel kennis opgedaan over natuurlijke psychedelica. Even cutting it short naar jou. Hoe is dat voor iemand die werkt met het plantenmedicijn? Want dat is zoals Giel Beelen het altijd noemt. En dat zeg ik dan ook maar heel netjes. Die leeft in contact met de natuur. Want dat doe je dan in die psychedelische reizen die je maakt. En die je anderen laat maken. Waarin je ook begeleidt, heb ik begrepen. En wat ik ook heel interessant vond. Iemand die toch niet die dualiteit aangaat in die strijd. Hè? Zoals de Willem Engels van deze wereld. We gaan daar niet onwijs diep op in, maar we mogen het wel even aanraken. Zich vandaag laat vaccineren. Ik heb het zelf ook laten doen, om even het naar mezelf te brengen. Met best wel twijfel op voorhand. En misschien ben jij daar ook wel doorheen gegaan. Maar uiteindelijk zag ik het ook als een soort joint effort van heel veel mensen weer. Omdat wat wel degelijk een threat is, met heel veel kennis, ook weer in vaccins vorm te geven, waardoor het daar ook met een soort van ontzag ook weer heen ging. Want dat ontzag, dat is iets wat met dat plantenmedicijn wel een van de meest beklijvende observaties is van mensen die dit hebben meegemaakt. Dat is uiteindelijk waardoor je er veel van leert. Ontzag.
Ja. Ja, mooie term om die er alvast in te brengen. En ja, ik denk dat de natuur zeker onze allergrootste teacher is voor ons hier op aarde. En wij zijn de natuur natuurlijk, weet je. Wij zijn alles wat we eten. En we zijn ook zo ontzettend verbonden met onze omgeving. Onze omgeving beïnvloedt ons hele systeem op allerlei manieren. Ook heel erg onbewust natuurlijk. Dus als we al eens konden beginnen met niet meer dat onderscheid maken tussen, oh, ik ben ik en ik ben een mens en daar is de natuur. En die staat een soort van, ja, in dienst van ons. Maar het is juist andersom. En wij zijn een klein onderdeeltje van die natuur waar alle wijsheid en kennis in zit. En ja, als je het dan even hebt over het vaccin. Dus ja, ontzag daarover zeker, absoluut. En dat kunnen we. En dat kun je alleen maar verdiepen en verfijnen. En ik heb zelf het idee dat ik nu pas sinds kort een beetje in staat ben om daar ook wat woorden aan te geven. Of om dat misschien een beetje te proberen te verhelderen. Maar het blijft iets heel erg. En in het shamanisme is dat ook. Dat gaat doorgaans niet via taal. Taal is eigenlijk niet het juiste middel om dat tot uiting te brengen. Maar ja, het is wel een soort van wat we allemaal hebben als mensen. Dus we doen een poging. Hè? En dan als je het hebt over bijvoorbeeld over het vaccin. Ik ben ook niet met volle overtuiging. Want als ik kijk naar de praktijk van de wetenschap, dan is dit gewoon een heel, heel ontzettend vroeg stadium om een experimenteel vaccin aan miljoenen mensen te gaan geven. En het enige voordeel wat ik daar eigenlijk aan zie is dat, en sowieso nu er zijn heel veel vragen over hoe effectief is het eigenlijk tegen het coronavirus en wat doet het nog meer met mensen. En dat moet allemaal nog blijken, maar er zijn wel wat resultaten over bekend. Maar goed, het is wel zo, die kennis verkrijgen we weer door data te verzamelen. En ja, hoe verzamel je zo snel mogelijk zoveel mogelijk data? Dat is wel door het aan veel mensen toe te dienen. En ja, ik heb voor mezelf na veel wikken en wegen dan de afweging gemaakt van, nou, ik voel mij sterk genoeg om dat vaccin in elk geval te nemen.
Ja,
en dan
ja.
In ieder geval draagt het op die manier bij. Dus ja, ja.
Want data verzamelen, ik vind het bijna een beetje een soort van, niet vervelend bedoeld hoor, een soort nerd houding van, ik wil bijdragen aan verzamelen van data.
Mm-hmm.
Maar dat is ook, zonder grappen, iets wat jij volgens, want ik heb wel geluisterd naar een vorige interview, waarin je ook eigenlijk het pinpointen van echte kennis, harde kennis, over... en dat is ook met de Microdosing Institute zo, dat jullie dat deel is heel belangrijk. Hè? Dus je wil echt concrete kennis hierover. En is die ontwikkeling nou heel sterk in de laatste jaren? Komt er weer steeds meer kennis boven? Of is het nu een beetje zo van, ja, we blijven toch bij bepaalde dingen, blijft het toch een beetje een soort van guess?
Nee, er komt absoluut heel veel kennis. En dit is in elk geval een vorm van wetenschap waar ik heel veel waarde aan hecht. Ik bedoel, je kunt een proefondervindelijk experiment doen en kijken wat daaruit komt en wat voor reacties en hoe daarop gereageerd wordt. En bijvoorbeeld met microdosing is dat ook gebeurd. Dus dan geven ze een klein groepje mensen verschillende doseringen LSD... En dan gaan ze gewoon metingen doen, dus hartslag, bloedwaardes. Gewoon even om te kijken van wat doet een heel klein beetje LSD nou met het menselijk lichaam. En vervolgens doen ze ook nog wat de psychologische tests en wat je reactiesnelheid en je focus. En ook nou goed, een aantal dingen waar microdosing dan onbekend staat. Onder de groep mensen die het zeg maar gewoon experimenteel al zelf heeft geprobeerd. En zegt van, oh, ik raak veel gefocuster. En oh, ik ben creatiever of ik ben productiever. Dus natuurlijk wordt daar ook naar gekeken. Dus dat is één vorm van wetenschap. Van kijken, wat levert het experiment op? Maar dan heb je ook nog zeg maar het verzamelen van big data. Onder grote groepen mensen die iets doen of iets hebben ervaren. En als je dat op hele grote schaal doet, ja, dan krijg je natuurlijk wel een waarheid naar boven die gaat verder dan wat wij vanuit onze eigen kennis kunnen of vanuit onze dat is denk ik een hele pure en belangrijke vorm van waarheid, zeker in de wereld waar we nu leven. Eigenlijk is microdosing een relatief nieuw fenomeen. In 2015 is er een podcast geweest met Dr. James Fadiman. En hij heeft eigenlijk, en dat was de Tim Ferriss podcast, dus die heeft een supergroot wereldwijd publiek. Dus zo maakten de meeste mensen hier eigenlijk kennis ermee. En vervolgens zijn heel veel mensen het ook zelf gaan proberen. En James Fadiman verzamelt dus data van mensen die het zelf experimenteel hebben geprobeerd, minimaal een maand. En hij heeft gevraagd van nou, schrijf daar een verslagje over en deel dat met mij. En dus zo is het eigenlijk het data verzamelen begonnen. En daar kwamen zo ontzettend veel positieve resultaten uit. En op zoveel verschillende gebieden. Dus mensen voelden zich fysiek beter, hadden geen hoofdpijn meer. Ze waren productiever, creatiever, stonden beter in contact met de mensen om hun heen, hun relaties verbeteren. Ze gingen gezonder gewoontes aannemen. Dus ze gingen vroeger naar bed, meer sporten, meer mediteren, gezondere keuzes maken qua voeding. Dus ja, en dan natuurlijk, dan raak je daardoor geïntrigeerd. Maar in plaats van om alleen maar te zeggen van nou, probeer jij het anders ook en kijk even of het voor jou ook werkt. Dat is zeker één ding om te doen. Maar tegelijkertijd willen we ook echt in kaart brengen van ja, waarom werkt het nou? Bij wie werkt het wel en bij wie niet? Zijn er bepaalde voorwaarden? Zijn er bepaalde risico's? Zijn er bepaalde groepen mensen die het beter niet kunnen doen? En ja, dan kom je natuurlijk ook, en als je dan zeker met... laat maar zeggen, de grotere cirkel van mensen die dit wel interessant vinden, maar die ook een zekere weerstand of misschien een gebrek aan kennis hebben wat betreft psychedelica. Die wil je ook bereiken op een manier zodat het bij hun ook aansluit en zodat zij ook kunnen zeggen van, oh, daar zit inderdaad wel iets in, dit moeten we verder onderzoeken.
Nee, want heb je daar voorbeelden van? Of wat staat jou het meeste bij als iemand die echt zoiets had van, nee, dit is echt... Het laatste wat ik alsjeblieft zeg, ga weg. En die het toch deed?
Goh. Ja, nou, ik eigenlijk een beetje meer als ik gewoon op grotere schaal kijk. Ik was in 2016, was er een conferentie hier in Nederland, in Amsterdam. De Interdisciplinary Conference on Psychedelics Research. En georganiseerd door Stichting Open. En ik was betrokken bij de organisatie. En ik was ook verantwoordelijk voor het stukje PR. En het was gewoon letterlijk zoveel journalisten aangeschreven en media. En niemand was geïnteresseerd om ook maar langs te komen. Te kijken van wat is dit nou eigenlijk? Dus dat was in 2016. En als ik nu zie hoeveel inmiddels in de tussentijd, hoeveel krantenartikelen er wel niet zijn geweest. En hoeveel bekende Nederlanders wel niet een soort coming out hebben gehad. Zo van, ja, ayahuasca heeft mij echt geholpen. En dat soort dingen. En dat Giel Beelen nu hier volgens mij heel erg mee bezig is. En dat dit nu gewoon allemaal gezegd kan worden. En het eigenlijk niet meer als taboe onderwerp behandeld wordt. Dat vind ik een hele grote doorbraak geweest. Ja.
Nou, Giel heeft het in elk interview heeft hij het wel even over het plantenmedicijn. En hij probeert het zeg maar ook uit. Ook tantra. Vindt hij ook altijd leuk. Om toch even op zijn gasten te kijken van, heb jij daar iets mee gedaan? Of je merkt inderdaad dat er een deel is wat daar positief op reageert en een deel wat zegt van, nou ja, dat is voor mij niet het ding. Ja. Het is wel zo dat vanuit, en dan koppel ik even terug naar de boeddhistische leer en naar wat daaruit naar voren komt, is dat alles ligt in onszelf. Hè? Mm-hmm. En dat dit iets is wat weer externaliseren is. Het is weer, je neemt iets en de bedoeling is natuurlijk, en dat weet jij denk ik ook als geen ander, dat je dat internaliseert en dan weer zonder als het ware verder gaat. Maar daar ligt meteen een vraag achter verscholen. Want als je nu heel goed functioneert op, laten we zeggen, microdosing, je merkt dat die verbinding tussen linker en rechter hersenhelft veel beter is. Dat je makkelijker praat. Dat je makkelijker verbinding maakt met mensen.
Psychedelica hebben geen enkele verslavingscomponent in zich. Dus de stoffen aan zich worden niet als verslavend beschouwd op geen enkele manier.
Psychisch?
Maar precies, er is wel een, er treedt wel een bepaalde gewenning op. Het idee kan dus ontstaan van, oké, ik heb dit nodig om op dit niveau te functioneren. Dit helpt mij zodanig dat, en het mooie van microdosing is dan weer dat naarmate je meer gaat gebruiken, wordt de psychoactieve kant versterkt en dan functioneer je minder goed in het dagelijks leven naarmate dat de overhand neemt. Dus dat houd je als het ware daar binnen de perken. En ook naarmate je het langer doet, wordt het minder effectief omdat je brein zoiets heeft van, ik ken dit trucje al, weet je wel. Vandaar dat we ook een soort protocol hebben waarbij je na 8 tot 10 weken gewoon even stopt en een pauze inlast. En eigenlijk reset je dan al die receptoren en al die patronen. Waardoor het daarna weer zijn werk kan doen. Dus het houdt ons ook tegelijkertijd. En wij zijn hier ook echt, dit is ook wat wij altijd willen benadrukken. Van, het gaat heel erg ook omdat je bij jezelf blijft. Van, nou, wie ben ik? Ook zonder dit microdoseren. En waar wil ik dat het mij ondersteunt? Dus we werken ook heel erg met een stukje intentie daar. En een stukje van, wat heb ik nodig om de optimale versie van mezelf te zijn? Of om eigenlijk mezelf volledig te kunnen laten zijn wie ik ben of wat ik ben. De beperkende overtuigingen achter me te laten, et cetera. Maar natuurlijk, dat moet op een gegeven moment ook gewoon kunnen. Zonder microdoseren of zonder hulpmiddel, zonder wat voor hulpmiddel dan ook. En daar kom je wel, dan kom je ook bij een practice zoals meditatie. Of bosbaden, of alles wat jou daarin kan ondersteunen, maar wat gebruik maakt van je natuurlijke vermogens. Dat is alleen maar mooi en dat helpt. Dus is uiteindelijk ook waar we naartoe willen. En een van de criteria eigenlijk bij microdosing is van, wanneer is het nou geslaagd, wanneer is zo'n experiment of zo'n periode van microdoseren nou geslaagd is. Eigenlijk als op het moment beland. Ik moet even lachen om jouw microfoon.
De microfoon valt uit elkaar. Als je dit kon zien. Ja. Oh, wat goed. Ja, dat is wel mijn belangrijkste tool. Ik geloof dat het tijd wordt voor een nieuwe microfoon. Oh, wat erg dit. Nee, maar ik heb hem weer.
Ja.
Het is een bird's nest, zoals dat heet. Ja, daar hebben kinderen mee lopen klooien.
Ah, ja.
Maar anyway.
Goed, om mijn zin af te maken, het eigenlijk een belangrijk criterium is eigenlijk het moment dat je zelf aangeeft van ik heb dat microdoseren niet nodig. Weet je,
ja.
Het is een soort van toevoeging, maar ik heb het niet nodig en ik kan eigenlijk ook wel zonder.
Ik wil het weer even wat breder trekken. Wat kunnen psychedelica doen in de wereld van vandaag? En die wereld van vandaag, hij staat in de fik. In Afghanistan is op dit moment wordt de halve wereld zo'n beetje met helikopters weggehaald. Het is een inferno. Dat is eigenlijk altijd wat we krijgen als we kijken naar de wereld om ons heen. Nou is het de laatste tijd wel heel erg. Hè? Dus, en daar zou je dan het narratief wat daarbij past is apocalyptisch. En we gaan met z'n allen naar de verdommenis. Mm. Maar dat is ook al daar sinds mensenheugen is. Want anders zou het niet apocalyps heten. Mm. Maar dan terug naar jou. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd. Heb jij een positief beeld van waar wij heen gaan? Heb je zin in de toekomst? Hoe zie jij dat?
Ja.
Ben ik erg benieuwd naar.
Ja, goh. Ja, als ik heel erg bij mezelf blijf en ik denk ik dat ik in de basis hoopvol ben. Omdat ik geloof enorm in het potentieel van mensen om zich te ontwikkelen. En dat die ontwikkeling uiteindelijk altijd leidt naar meer empathie, meer verbinding, meer compassie, minder zelfzuchtig, minder uit zijn op macht en geld. Dat is gewoon in essentie waar ik heel erg in geloof. Maar goed, als je kijkt naar de werkelijkheid, is er zeker ook iets heel anders aan de gang. Er is er zeker ook een hele andere kracht hier op aarde actief. En ik geloof ook heel erg in die dualiteit hier op aarde, waar we als mensen gewoon aan onderhevig zijn. En ik denk dat onze uitdaging ook gewoon is van hoe gaan we daarmee om? En ik kan alleen maar hopen eigenlijk dat het ons dus constant blijft uitnodigen om ons af te vragen van wat is hier nou echt belangrijk? En kan ik daar meer naartoe gaan? Kan ik daar voor mezelf mee connectie mee maken? En ik heb, als ik ook kijk naar als kind, volgens mij hebben heel veel mensen dat, dan wil je de wereld verbeteren. Dan heb je zoiets van, wat kan ik allemaal gaan doen als ik straks groot ben om dingen beter te maken? En ik was echt heel erg onder de indruk van Greenpeace en actie voeren en arme kindjes helpen in Afrika. Dat was een soort van altijd mijn, ik ga later vast zoiets doen. Maar ja, natuurlijk kom je eigenlijk bij de basis. Eerst mezelf, maar is eerst jezelf helen, eerst jezelf leren kennen. Dus het gaat altijd van binnenuit. En wat voor jou geldt, geldt voor een ander ook. Of wat voor jou geldt in het micro, in het klein, geldt ook in het groot, in macro, voor de hele wereld. Dus in die zin ben ik ook gaan waarnemen van, dit proces, dit speelt bij bijna iedereen. Ik heb geen heel helder toekomstbeeld van waar gaat dit allemaal naartoe.
Dat zou je zelfs niet van de allerbeste zomergasten verwachten.
Nee.
Die geven alleen outlines voor als het echt hoe noem je dat, laterale denkers zijn, naar een toekomst, een mogelijke toekomst. Hè? En dat we daar inderdaad de juiste taal vinden, want daar begon jij. Mm. En die taal die zit in psychedelica vooral in beelden en in de ervaring van ontzag en van wauw, ik ben deel van een groter geheel, wat iedereen eigenlijk meeneemt daaruit. En in die zin heb je de omweld om inderdaad mensen te begeleiden Want je hebt nu een weekend gehad van een retreat, hè? Je komt eruit.
Ja, ik ben zelf, op retraite geweest, inderdaad. Voor mij, ik was degene die het allemaal onderging. En en wat daarin ook weer heel sterk naar voren kwam, is inderdaad, alles is met elkaar verbonden. Alles. Op manieren die we, ik zou zeker kunnen zeggen, daar heb ik de taal niet voor om dat te omschrijven. Dat ga ik ook niet proberen. En als je het hebt over de rol die psychedelica kunnen spelen in het grotere geheel of in de wereld, is het gaat altijd over twee dingen. We hebben denk ik ook in de shamanistische visie hebben we eigenlijk twee taken als mens. En één is het helen van onze pijn en onze wonden. Dus het stuk healing, en dat komt eigenlijk neer in grote lijnen op het kunnen loslaten van alles wat jou niet meer dient. Dus in een psychedelische ervaring gaat het ook heel vaak daarover. Over het loslaten van, en ook het loslaten van je weerstand. Want dat is ook iets, weerstand op verandering. Weerstand op dingen die ons angst inboezemen. Dat houdt ons in weerstand op pijn en het ervaren van pijn. Dat maakt dat wij in een soort frame, in een soort van hele strakke constructie leven, waar we dan niet meer uit durven stappen of niet buiten kunnen denken. Dus dat is alles wat ons daar op die plek houdt. Dat moet allemaal losgelaten worden en, via overgave. Ja. En dat is iets wat psychedelica in hogere doseringen eigenlijk jou meegeven. Want je hebt gewoon een vervelende ervaring als je dat niet doet. Dan voel je dat, dan wordt het... kan ook heel fysiek zijn. En vroeger, ooit is daar de term bad trip een keer ontstaan. Dat zou je kunnen klassificeren als een bad trip. Vooral als je daar dus geen begeleiding bij hebt. En je weet niet hoe dat werkt. dan kan je daarin blijven hangen, zeg maar. Maar als je tegen jezelf kan zeggen op zo'n moment, laat los, vertrouw het. Vertrouw datgene wat er nu aan de gang is. Vertrouw dit proces. Vertrouw mezelf. Vertrouw het plantmedicijn. Laat het gaan. Dan mag er als het ware van alles naar je toe komen. En dan krijg je datgene wat je nodig hebt. En, maar goed, dat hele stuk healing en loslaten, dat is heel, heel, heel belangrijk. En ik denk dat als psychedelica alleen al de mensheid daarmee kunnen helpen, En juist omdat het op verschillende niveaus is. Dus het is fysiek. Het is op het level van de ziel ook. Het is op het level van je emoties. Emotionele bagage die je in je cellen opgeslagen is vaak. Vaak gaat het ook terug tot vorige generaties, voorouders. Dingen die je via hun hebt meegekregen in de overerving. Dus het is vaak veel meer los te laten dan wat we in eerste instantie denken. En dat heb ik ook zelf ervaren, terwijl ik altijd zei van ik heb een goede jeugd gehad, ik heb geen problemen meegemaakt als kind, ik heb niks, ik heb toch niks. Maar nee, er zit altijd van alles. En, dus ik denk dat de mensheid al enorm kan helpen om zich vrijer te voelen en om zich ook bewust te worden van de kracht die je in jezelf hebt. En die, volgens de shamanistische view, kun je dus weer aanwenden om eigenlijk het paradijs hier op aarde te creëren. Dus wat is dan het paradijs? Wat is er belangrijk? Waarvan is er meer nodig in deze wereld? En hoe kunnen we onze talenten en krachten en technologieën gaan inzetten om dat bewust met intentie te creëren? Samen met elkaar in verbinding. Want dat komt er vaak ook in die psychedelische ervaring ook nog eens bij als een heel belangrijk aspect. Zo van, oh ja, ik hoef het niet allemaal alleen te doen. Oh ja, ik weet niet waar ik dat idee eigenlijk vandaan heb gehaald. Maar dus het gaat zeker wel om het versterken van je eigen spirit en dat vuur in jezelf aanwakkeren.
Ja, daar wilde ik even op ingaan. Want ik had jou nog even vanochtend een filmpje gestuurd. Ik weet niet of die nou aankwam. Want
dat, nee, ik ook niet. Ik heb geen filmpje gezien, volgens mij.
Oké. Nee, het was op Facebook. En daar kon je vroeger nooit een filmpje doorsturen naar een ander medium. Maar tegenwoordig staat er dan ook onder fragmenten kopiëren. En dat heb ik gedaan. Nou, ik zal het dan even verwoorden, want het was een fragment van Wim Hof. En Wim Hof, die loopt door zijn tuin ergens in een wat zuidelijker gebied, volgens mij. En hij is een beetje een goof, is het ook wel, die Wim. Maar ik vind hem erg grappig.
Ja, het is een mooi karakter.
Ik zwem, ook, ik, zwem, Ik zwem ook graag hier achter het huis in de winter ook.
Lekker,
zoals
ja.
Ook geloof ik half Nederland. Want iedereen die bij Giel zat, althans, ze doen allemaal...
Het ijsbad is tegenwoordig een soort van vast onderdeel van ja, elke bijeenkomst van mensen die in de ja, dagen bezig maar, zijn. Ja,
ja wat hij zei was, er staan hier allemaal mooie bomen en hier staan de yucca's en hier staan de Itulorium lucensis en een soort van dat soort gekke als het Latinisme werd hij een beetje wuft zo in zijn intonatie en op een gegeven moment komt hij bij een boom en toen zegt hij het programma heet Tree Talks, hè, dus vandaar dat ik dit natuurlijk vertel. Then we also have here like a big tree. And I cut it down. I cut it down from the top. And I really made it almost into half. And now it's even better. So if you have a problem, you have a setback in life, be strong like the tree. Dat vond ik zo grappig. En daar eindigt het fragment ook. Als in, want dat vind ik wel zo mooi van de benadering van Wim Hof. Is dat op het moment dat wij in meditatie gaan en dat we, dat wordt vaak geassocieerd met, maar je laat het allemaal op je kussentje allemaal lekker gaan. Nee, je komt weer terug naar dat mens zijn en dat is fucking hard. En daarin kom je heel veel dingen tegen. En die resistance, die is af en toe ook nodig, puur fysiek, hè, om te groeien en om weer sterker te worden. Ja. En daar is het juist ook het gemakkelijke van... ik ga gewoon lekker me terugtrekken en een beetje zitten. En omarm het ongemak. Want dat is nou juist die gemakzucht, hè, die ons gebracht heeft naar al die ellende. Want we moeten bij die natuur ook... We moeten daarmee aan. Hij geeft dat heel mooi aan. We leven daarmee samen. En,
ja, precies. De natuur. Het is niet gezegd dat het makkelijk is, inderdaad, om samen te leven met de natuur. En inderdaad, of dat nou je eigen voedsel jagen en klaarmaken of dat soort dingen. Maar het is inderdaad, we leren gewoon het allermeest door ervaring. En hoe sterker die ervaring, hoe sterker die inwerkt op je zenuwstelsel en hoe meer dat in je... Dat maakt impact en dat geeft een sterke leerervaring. Dus in die zin, een ijsbad is denk ik ook een heel mooi voorbeeld. En het uit je comfortzone gaan, zeker. En ik denk eerder dat meditatie dan die ruimte biedt. Dus als je mij vraagt, wat is de gift, zeg maar, die meditatie ons te bieden heeft, is het vooral die ruimte, die headspace, waarbinnen ook gewoon ideeën en gedachten even mogen... badderen, om maar even in de metaforen te blijven van een ijsbad. En even tot rijping mogen komen en of naar de oppervlakte mogen drijven. En dat je dan zoiets van, ja, dit is het. Maar het is ook altijd wel gekoppeld aan de ervaringen en alles wat je aan het doormaken bent. Ja, en ook emotioneel natuurlijk. Mm-hmm. Het hoeft niet allemaal heel fysiek, maar ook emotioneel maken we allerlei dingen mee. En ik denk dat in ons normale leven, de meeste mensen, we zijn natuurlijk allemaal zo druk en we werken volgens een tijdschema's en agenda's en ja, die drukte maakt ook dat we dus die ervaringen geen ruimte kunnen geven en dat leerproces is ook gewoon vaak, denk ik, te snel afkappen omdat we moe zijn en omdat we slapen en er moet altijd... Ja.
Nou, ik over dat druk... Ik weet niet of je Tony Krabbe kent, maar hij heeft een boek geschreven, dat heet Nooit meer te druk. Ja. Hij is bedrijfspsycholoog en hij is ook tijdens corona, ik hou nu even zijn laatste boek omhoog, Een Nieuw Begin. Tony is echt is goud hoor, dus een goede gast is dat. Daarmee wil ik eigenlijk terugkoppelen naar dingen die jij doet, omdat je ook holistic coach bent. Ik heb een soort hypothetisch geval, Jacobien. Dus jij krijgt iemand die een psychedelische reis wil gaan maken. Of wil gaan microdosis doseren. Maar dat wil je wel embedden in hem begeleiden. Iemand heeft inderdaad geen werk. Want de afgelopen tijd heeft er flink ingehakt. En hij is helemaal op zichzelf komen te staan. Hij heeft ook zijn emotionele problemen. Waar jij net gewacht van maakt. Dat hebben we allemaal. Uh, je, je, je maakt eigenlijk een soort reset met mensen ook weer. Hè? Want op dat moment word je geconfronteerd met stukken die je tegenkomt en waar je mee te dealen hebt. Je komt daaruit. Hoe kun je iemand dan helpen? Want wat, en daar zit meteen een vraag achter, nog een andere vraag achter. Zorgt het plantenmedicijn ervoor dat je ook over langere lijnen kunt gaan denken? Hè? Dus dat denken op construal level, zoals dat dan in het Engels heet. En daar heeft Tony het ook over in het boek. Hè? Dat niveau van denken, weg van die korte termijn dingen van de agenda die weer roept. En nee, je moet dit en je moet dat en je moet zus en zo en dan moet je dit. Ja, je brengt iemand terug naar zijn waarden. Ja, ja. Je heeft hij dan een hele waarden. Ja. Wat zijn nou dingen die voor jou belangrijk zijn? Ja, wat ik aangestift heb, dat vind ik belangrijk.
Ja.
Ik kan hier nog een kopietje van maken hoor.
Gaaf. Ja.
Maar doe je dat bijvoorbeeld ook?
Ja, zeker, zeker. Kijk, het is absoluut allerminst een vast omlijnd plan of programma wat ik met mensen doorloop. Als dat zou bestaan, zou dat natuurlijk fantastisch zijn. En ik denk dat er zeker een hoop situaties zijn waarin je wel een vast omlijnd plan. Maar we hebben het eigenlijk gezien ook in het verleden, denk ik, met diëten. Waarom werkt diëten niet bij zoveel mensen? Terwijl het Sonja Bakker diëten ineens lijkt het zo succesvol en het is een bestsellers en alles. Maar toch vallen mensen niet af, of in ieder geval het grootste deel niet. En waarom is dat? Dat is natuurlijk de vraag waar het eigenlijk om gaat. Van wat heb jij het meeste nodig? Wat heeft jouw systeem van alles wat jij bent, het meeste nodig? En bij de een is dat misschien, mijn waarden op scherp krijgen. Waar draait het eigenlijk voor mij om in dit leven? En hoe vind ik verbinding met levenskracht en de wereld? En wat wil ik hier manifesteren bijvoorbeeld? Voor een ander is het juist weer, wat staat mij allemaal in de weg? En wat maakt dat ik niet op de lange termijn kan denken? Of waarom schiet ik steeds weer in dat patroon van mijn agenda veel te vol proppen? En wat zit daaronder? Wat zit daarachter? En dat, weet je, als je daar niet eerst naartoe kan gaan en dat niet eerst kan gaan ontdekken, ja, dan heeft het ook geen zin om een bepaald programma te volgen of om in een bepaald, want dan ben je eigenlijk heel erg extern. En het punt is, dan zit je vaak ook heel erg vanuit het hoofd. Want vaak heb je gewoon mentaal, cognitief bedacht dat je dat programma wil volgen of dat je daar misschien je heil in gaat vinden. Maar ja, dat is maar één. Dat is eigenlijk maar een fractie van ons bestaan en van wat maakt dat we doen wat we doen. En hoe we ons gedragen. Er zijn wat theorieën over. Hè, en dan komen ze tot maximaal 10%. De overige 90% is eigenlijk allemaal in het onderbewuste. En Dus dat is eigenlijk waar de reis over gaat. En als je dan voor microdoseren kiest, dan kies je er eigenlijk voor om nog steeds gewoon heel erg aanwezig te zijn in je dagelijks leven. En juist in je dagelijks leven eigenlijk net even meer een laagje dieper te kunnen kijken dan dat je normaal doet. En dan kunnen er ook dingen opkomen van, ja, inderdaad, waarom loop ik altijd zo te rennen? Of waarom ga ik steeds weer het conflict aan met mijn partner? Of komt de irritatie zo sterk naar boven als mijn kinderen dit of dat doen? En daar krijg je gewoon informatie over. En die kan je alleen maar zelf aan jezelf vertellen. Dus je bent altijd je eigen healer. Ik ben er niet om mensen te helpen. En geen enkele shamaan of wat dan ook. We kunnen echt alleen maar begeleiden in zo'n proces. En dat proces is dat de persoon zelf weet het beste wat er gaande is. En uiteindelijk ook wat er moet gebeuren. Want het moet echt van binnenuit komen. Anders beklijft het ook niet. Dus maar het vraagt ook heel veel openheid en eerlijkheid naar jezelf toe. En het durven zijn met ook de mindere kanten van jezelf. Dus je kunt dat de schaduwkanten noemen. Waarom heb ik zo die weerstand daarop? Wat vertelt dat mij eigenlijk? Of waarom doet dit me zo'n pijn? Of weet je, om dat alleen al eens even gewoon te mogen ervaren, zonder het meteen te moeten oplossen. Of
of iets
dat
te zeggen.
Dat het je iets moet, soms. Ja, precies. Of ik moet hier blijkbaar iets van leren. Of ik moet. Ja, nee, laat het allemaal maar even een keer vallen.
Het is een mooi antwoord. En voor jij, degene die luistert, vanochtend sloeg ik een hele wijze teacher open, Teach Nathan, in The Art of Communicating. En daar kreeg ik eigenlijk, dat is wel heel mooi. En komt ook misschien wel voort uit die ene keer dat ik ayahuasca heb gebruikt. Het is inmiddels alweer, ik denk een jaar of 5, 6, 7 geleden. Ik zou het niet precies weten. Maar wat ik sindsdien had, was dat ik heel vaak op het moment dat ik het nodig heb, een boek opensla en dat het daar net iets uit naar voren komt wat ik op dat moment nodig heb. Ja. En het gaf mij nu antwoord op 2 dingen. Ten eerste refereerde het naar jou, omdat jij degene bent die met plantenmedicijn ook echt bezig bent naar mensen toe van hey, die heeft dat nodig, die heeft dat nodig, want dat is oké, je hebt verschillende middelen, je hebt psilocybine, je hebt ayahuasca, je hebt LSD, je hebt MDMA, tegenwoordig ook, wordt ook ingezet bij PTSS.
Ja, en even als toevoeging, het is niet allemaal legaal. Dat is nog even het probleem, nog even een kleine bottleneck, maar er wordt wel volop onderzoek mee gedaan. En de truffels met psilocybine, daarin kunnen we hier in Nederland wel gewoon legaal gebruiken.
Ja, maar het stukje, en ik wil het graag even delen, ik wil het even voorlezen. Per slotverrekening is dat zo'n beetje waar ik mijn meeste tijd mee doorbreng. Ik lees het even voor. The third criterion, prescribe the right medicine for the disease. The third criterion is to prescribe the right medicine for the disease. If you give someone the wrong medicine, that person could die. So to each you give a particular medicine. When you have attachment, craving, or despair, remember that you are your own teacher. You can listen to these strong emotions and communicate back the healing you need. Don't think that if you hear or read something that inspires you, you should then repeat it word for word. Think of how to make these truths you heard resonate with your own. Gaat nog bladzijden lang verder, maar ik vond dat zo mooi. Het eindigt dan met een moment dat hij een ontmoeting heeft met iemand die het Jainisme, Jain Man is volgens mij Jainisme, dat is ook nog een godsdienst.
Ja, uit India.
En daarin is het zelf heel erg belangrijk. En die Jainist die vraagt aan hem, of hij vraagt aan de Boeddha of human beings have a self. And the Buddha could have answered that there is no self, but he kept silent. And then the Jain man asked, then do we have no self? The Buddha still kept silent. Later, Ananda asked the Buddha, why didn't you say there is no self? The Buddha said, I know that he's caught in his view. If I were to say that there is no self, he would be lost. And he would suffer a lot. So, although no self is correct according to our teaching, it was better to keep silent. Ja. Ik vond het wel even echt zo gaaf. Want dit is ook precies waar jij op een gegeven moment zegt, want er zijn geen woorden eigenlijk mogelijk. Hè? Logos schiet kort. En de een heeft dit nodig, de ander heeft dat nodig. Elk mens is uniek. Wat is de interactie tussen jou en die persoon waarmee je op dat moment te maken hebt? Dat is ook, ben jij niet alleen maar de agent. Jij krijgt ook weer dingen waar je naartoe wordt genudged. Ja. Dus ik vond dat wel heel mooi.
Ja, precies. Er zit iets heel moois ook in. Nou ja, ten eerste natuurlijk die enorme wijsheid van de Boeddha. Dat die meteen al intuïtief weet van, ik ga hier geen antwoord op geven. Ik laat de stilte, ik laat het voor wat het is. En ja, dat sluit een beetje aan bij het principe van, en dat hebben we tijdens mijn studies en zo, en in de psychologie komt dat ook vaak voor, gewoon meet people where they are. Dus je moet zeker niet vanuit jouw positie, wat die dan ook is, of wat voor kennis jij op dat moment ook hebt, waarvan je denkt dat die van toepassing kan zijn. Als je aanvoelt dat die persoon misschien niet klaar is of niet het juiste begrip heeft van dat stukje informatie, dan heeft het ook geen zin om die informatie, om die taal te gaan spreken met die persoon, zeg maar. Ja. Dat geeft ook weer aan dat het vertrouwen in het zelfhelende vermogen van iedereen, dat heel belangrijk is. Het is uiteindelijk ons systeem wat altijd streeft naar homeostase. Gewoon op biologisch niveau is dat zo. Dat is ook hoe een wond gewoon kan helen. Eigenlijk door het lichaam zijn werk te laten doen. Waardoor een tumor ook een geïsoleerd, eigenlijk de ziekte is of een cel die uit controle gaat, maar die geïsoleerd in het lichaam op één plek in eerste instantie blijft. Juist zodat de rest van het lichaam gezond kan blijven. Dus er zijn allemaal mechanismen in de biologie ook al aanwezig, die eigenlijk dat zelfhelend vermogen bevorderen. Maar ook als het gaat om dat iedere persoon vindt en leert wat hij moet leren. En ik denk ook dat gewoon jouw levensweg en jouw pad zichzelf ontvouwt op de manier waarop dat op een unieke wijze, waarop het voor jou nodig is. Dus ja, daar kan een healer of een begeleider of iemand, daar wil je eigenlijk niet mee interfereren op die manier. En als mensen geïnspireerd zijn, als iets aanspreekt, als zij aangeven. Dus ik wil eigenlijk altijd alleen maar mensen uitnodigen om dat te onderzoeken. Dat wat ze uitvinden en leren, om daar open over te zijn, om daar te delen. En ook te delen wat hun vragen en hun onzekerheden en hun struikelblokken zijn. Dus op het moment dat je dat vaak al uitspreekt, soms is dat ook al het stukje healing. Soms is dat al wat het meest nodig was. Dus ik denk dat zien we nu ook in de maatschappij gereflecteerd. Er zijn zoveel dingen die decennia lang onder de oppervlakte hebben geleefd. En dat waarschijnlijk als collectief het gevoel hadden van dat mag niet naar boven komen. Dus als je nu kijkt naar genderidentiteit, seksuele voorkeuren, polyamorie, racisme, ook institutioneel racisme, allerlei dat soort onderwerpen. Ik vind het heel mooi dat die nu in één keer zo ontzettend bespreekbaar zijn. Terwijl dat eigenlijk kort geleden niet zo was. Dus in die zin, om terug te komen op die wereldvisie en in van wat voor tijd leven we nu eigenlijk en hoe hoopvol ben je over de toekomst, dan denk ik dat als we kijken naar het mens zijn, dat we steeds met z'n allen collectief steeds meer leren wat het is om mens te zijn. En dat ook steeds meer, dat steeds meer een gezamenlijke, collectieve leerproces is. En ik denk dat daarin al heel veel heling, en dan heb je nog niet eens per se meteen die plantmedicijnen nodig. Ik denk dat dit ook al heel veel doet voor het geheel. Ja, zonder het even mijn thema weer heel breed te trekken. En media en zo, social media, dat versnelt het ook allemaal. Dus we zitten ook wel echt in een tijd waarin alles super snel gaat. Dus in die zin zou je ook nog kunnen redeneren dat we in een hogere vibratie zitten of naar een hogere vibratieniveau toegaan, een hogere trillingsfrequentie. En dan zijn oorzaak en gevolg volgen ook sneller op elkaar. En jouw acties of mijn acties hebben ook sneller hun implicatie en hun consequenties. En die ervaar je ook meteen, waardoor je weer leert. Dus ik denk echt dat we met z'n allen een steeds sneller, zelflerender systeem aan het worden zijn. Ja, en het brengt mij heel veel nieuwsgierigheid over wat dat nog gaat doen. Want ja, ook de technologie is zich daar ook in aan het mengen. Weet je wel, we zijn inmiddels niet alleen één met de natuur, maar we zijn ook één met de technologie aan het worden. Dus ja, dat is aan de ene kant super scary. Maar aan de andere kant ook heel fascinerend. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook daar een groter bewustzijn op leggen. Dus dat we daar ook wel echt een licht op laten schijnen. Van hé, wat gebeurt daar? Want dat heeft zoveel mogelijkheden. Maar het kan ook heel veel impact hebben op ons als we straks artificial intelligence zo ver is dat het beslissingen voor ons gaat nemen. En je kent vast het boek Homo Deus wel, van Noah Harari. Ja,
Harari.
Het is echt wel tijd dat we daar ook ja, niet alleen maar een soort van leidend voorwerp van worden, maar dat we daar ook, ook meer... En ik denk dat het een kwestie is van dat allemaal gaan samenbrengen. Dus de menselijke waarden, zoals compassie en verbinding en liefde en alles wat ons als mens zijnde voortdrijft, dat moet ook geïnjecteerd worden in de technologie en in de algoritmes die ons als mensheid zouden moeten dienen. Dus vanuitgaande, dan ja, dat moet gaan samenvloeien, dat moet gaan samenwerken. Net zoals dat wij met moeten leren om echt goed met de natuur te gaan samenwerken, zo moeten wij de technologie leren om goed met ons samen te werken.
Ja. Harari heeft overigens het narratief dat hij brengt, vind ik niet, laten we zeggen, hij geeft niet de taal waarin daar heel veel hoop uit. Het is gewoon, hij heeft uiteindelijk best wel een hard beeld van, schetst een hard. Hij zegt de hele tijd van, luister, ik ga niet de toekomst voorspellen, maar uiteindelijk is hij als, ja, mag ik zeggen, Joodse man. Wel met natuurlijk, hij is gay en hij heeft daar ook heel erg eigenlijk eigen visie in wat betreft. Hè, AI kent jou beter dan jij jouzelf kent. Dat is een soort mantra. Maar ook een hardere wereld met betrekking tot AI die straks gaat bepalen. Als jij in een auto zit die zelfsturend is, ga ik voor mezelf? Ga ik volgens de input van de computer, volgens die filosoof of die filosoof die meer hobbesiaans is? Ja. Nou, dan is het kies voor jezelf. Ja. En als je meer
altruïstisch bent. De artificial intelligence die heeft zoveel meer rekenkracht en zoveel meer data tot zijn beschikking dan wij natuurlijk met onze menselijke kopies bij elkaar kunnen brengen. En dat, tuurlijk is dat superkrachtig en kan dat dus ook letterlijk de macht overnemen. En nu kunnen we het nog aanwenden voor dingen die wij zelf niet willen doen of waar we zelf niet zo goed in zijn en zeggen, hey, dan laten we dat computers voor ons doen. Maar de stap is heel klein naar dat die computers dus voor zichzelf gaan denken en hun krachten combineren en ja, als het ware gewoon de mensheid kunnen overnemen. En,
daar hebben we al een pendant van, want het mooie is dat, as we speak, ik mij ook een beetje aan het inlezen ben, middels 160 uur masterclasses, oh my god, ik moet nog zoveel, in cryptocurrency. Yeah. En daarvoor was hier iemand die ik een aantal dagen hier zelfs thuis mocht ontvangen, Patrick Suiker. En hij heeft een collectief, dat heet Alles Over Crypto. Hij heeft inmiddels een bedrijf van 7 mensen voor hem werk. Hij is zelf eind 20 en heeft daar goed geld mee verdiend. Maar hij wil ook met de ene hand geven, met de andere hand ontvangen. Ja. Dat is belangrijk voor hem. Dus hij heeft heel veel kennis die
ja, de crypto-community is een heel mooi voorbeeld, vind ik, van hoe je technologie, maar juist die menselijke waarden, zo van, het is een heel ander paradigma. Ja. En het is niet het oude paradigma over geld, wat van toepassing is, waarbij, ja, zeg maar, hoe meer je hebt, hoe meer je geld voor je kan laten werken en hoe meer jij nog meer krijgt. En hè, dus, dit gaat juist over decentraliseren en ook daarmee het decentraliseren van macht.
Ja. Dat is waar ik naartoe wilde. Hoewel het natuurlijk nog niet zover is. Want daar komt dan nu die bewustwording bij. Dat die greed en die dingen waar het op heeft gedraaid. Dat nu, nou jongens, oké, het speelkwartier is nu wel eens een beetje over. Met alle nitwits die daar. Want er zit ook af en toe een of andere gast met een hoodie. Die denkt van, hoe dan? Die daar heel veel geld aan heeft verdiend. En echt gewoon geen idee heeft verder, weet je wel. Maar die blockchain, die bevat wel degelijk de mogelijkheid voor een betere toekomst. En dat je iemand zijn identiteit kunt gaan vastleggen op die blockchain. Waardoor staten bijvoorbeeld niet meer iemands identiteit kunnen roven. Jij wordt echt, en dat is de precies juxtaposed naar waar jij zegt van die machines, die computers, die kunnen ons gaan overnemen. Ik denk dat we ze toch weer een stapje voor zijn. Omdat de blockchain is een mooi voorbeeld van, dat gaat voor ons werken. Dat betekent ook dat we evolueren op dat kennisniveau. En dat er een wereld is die misschien die al een beetje de contour kun je daarvan al zien, die veel mooier wordt. Maar als laatste van mijn kant hoor, want ik ga ook alle kanten op, maar Mark Manson, die vind ik eigenlijk leuker dan Harari. Hij heeft twee boeken geschreven inmiddels. The Noble Art of Not of oh, ja. Giving a Fuck.
Ah, ik heb ook twee boeken hier staan. Ja.
Ik heb dat mogen inlezen. En het tweede boek van hem. En dat heet Alles is Fucked. En dat is eigenlijk veel leuker. Vond minder weerklank. Dat heeft hij echt met een groep mensen geschreven. Dus dan gaf hij etentjes in New York. En dan nodigde hij al de computernerd vrienden uit. Maar ook de filosofen en de letterkundigen. En ja. Iedereen. En samen hebben ze eigenlijk dat boek gemaakt. Ja. Wat ik heel leuk vond. En hij eindigt eigenlijk met dat AI iets wordt wat zo groot wordt inderdaad, dat wij teruggaan naar een soort van heidense wereld weer, waarin we baden naar de goden van het vuur of het animisme en de trees en alles. Maar dat wordt AI.
Ja.
Dus we zijn eigenlijk weer terug bij af.
Nou ja, alles is ook circulair. Hè? Dus het is altijd op een gegeven moment denken we van, oh, maar dat is allemaal verleden tijd en zo. En we zitten nu in een andere fase, paradigma misschien zelfs. Maar het zal altijd weer terugkomen. Ja. Dus en wie weet hoeveel cycli we nog door gaan maken als mensheid. Met ook misschien wel ups en downs qua wereldbevolking en... En we hebben natuurlijk een fase gehad waarin de eerste mens naar de maan ging. En nu hebben we weer iemand die weer in space wil gaan. En steeds komen we ook weer terug op aarde met elkaar. En zeggen, wow, er is hier ook nog zoveel te doen.
Ik vind dat wel een mooi einde trouwens. Want we come full circle.
Inderdaad. We zijn van micro naar macro en universeel en de toekomst en het verleden. We hebben volgens mij alles wel eventjes aangeraakt.
Heel, heel leuk dat je hier vandaag was. Jacobien van der Weijden was mijn Tree Talks gast in de 10e aflevering alweer. Tot de volgende keer.